Hey, hallo daar. Welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankemolen en wat leuk dat je weer luistert. Vandaag geen college, maar ik heb een speciale aflevering voor je. Want naast onze vertrouwde colleges maken we nu ook een andere serie, genaamd Op de Proef Gesteld. Hierin koppelen we twee ogenschijnlijk verschillende werelden aan elkaar. Die van bekende YouTubers en wetenschappers. Vandaag de vijfde aflevering. YouTuber Jamie gaat in gesprek met socioloog Ina Koning van de Universiteit van Utrecht. Jamie maakt al jaren video's op YouTube over alles wat zich afspeelt in haar leven. En dat ging altijd heel goed. Maar ook zij merkte dat het vele social media gebruik negatieve gevolgen kan hebben op hoe je je voelt. Daarom schakelt ze in deze aflevering de hulp in van Ina. Zij doet onderzoek naar wat social media met je mentale gezondheid doet. Want word je ongelukkig van sociale media? Je hoort het in deze aflevering. Veel plezier.
Dit is de Universiteit van Nederland.
Hoi Ina, superleuk dat ik vandaag met jou in gesprek ga hierover.
Ja, vind ik ook.
Jij bent natuurlijk superveel onderzoek gedaan over onderwerpen als mental health en social media. En ik zit zelf heel veel op social media. En ik was zelf ook altijd erg benieuwd, nou, wat heeft dat voor invloed op je mental health? Voor mij heeft het natuurlijk ook heel erg veel opgeleverd in mijn leven. Ik heb heel veel YouTube gedaan, heel veel Instagram. Dus ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd naar, ja, word je nou echt ongelukkig van social media?
Een hele goede vraag. En daar houden wij ons mee bezig ook. Daar houden ondertussen best wel veel mensen zich mee bezig. Het is relatief nieuw. En wat wij weten is, ik doe zelf onderzoek naar effecten van social media. En dan kijken wij naar en gewoon gebruik, hoe vaak ze het gebruiken. Maar ook naar het problematische ervan. Dus laten jongeren verslavingssymptomen zien. Nou, die gaan we zo ook doorlopen om een beetje een beeld te geven wat dat inhoudt. En we zijn dus aan het kijken, wat doet dat nou met jongeren? Gaan ze zich daardoor beter of slechter voelen? En ook, wat betekent dat voor hun schoolprestaties bijvoorbeeld en voor hun slaap? En tegelijkertijd, wat ik zelf ook altijd belangrijk vind, is als we dat weten, wat kunnen we daar nou aan doen? Dus hoe kunnen we er nou voor zorgen dat jongeren niet, als het ware, die verslavingskant uitgaan? Maar dat ze wel gebruik blijven maken van de voordelen, want het heeft enorm veel voordelen. En de risico's eigenlijk zo klein mogelijk houden. Welke sociale media gebruik jij eigenlijk?
Ik gebruik YouTube, vind ik heel leuk. Instagram gebruik ik denk ik wel het meeste. Want daar scroll je gewoon veel op. TikTok vind ik ook heel erg leuk eigenlijk afgelopen jaar. Dus echt een beetje upcoming nu. Af en toe wel Snapchat met vrienden en Facebook eigenlijk voor verjaardag. Om die te onderhouden. Daar ben ik denk ik niet de enige in. Ja. Maar ik ben wel een ik ben wel iemand die redelijk wat gebruikt, ja. Voordat ik je allerlei vragen stel, want het klinkt super interessant, heb ik zelf nog een fragmentje die ik graag wil laten horen. Dat gaat inderdaad over jongeren en hun social media en telefoongebruik. Dus ik kan zeggen, laten we die eventjes afspelen.
Het lijkt zo leuk, alles delen op sociale media en daar dan reactie op krijgen. Maar dat is niet altijd zo, blijkt uit onderzoek van een Britse gezondheidsorganisatie. Ze vroegen aan jongeren tussen de 14 en 24 wat ze voelden bij de verschillende apps en sites. En wat blijkt? Jongeren kunnen er depressief van worden, van het succes van anderen, de mooie plaatjes. Alleen bij YouTube speelt dat niet, waarschijnlijk omdat vloggers ook laten zien wat er niet lukt. Maar Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram leveren bij een groot deel van de jongeren gevoelens op van angst, onzekerheid en depressie. En Instagram spant de kroon.
Nou, als we dit fragment horen, dan lijkt het een best wel groot probleem. Ik denk ook wel iets wat best wel speelt nu in de maatschappij. Dus ik was eigenlijk heel erg benieuwd. Word je ook echt ongelukkiger van social media?
Ja, dat antwoord is niet heel erg simpel. Want nou net gaven ze ook al aan, het hangt af van het platform dat je gebruikt. Maar waar wij vooral naar kijken is, even los van het platform, kijken we dus naar hoe vaak jongeren gebruiken. En dus naar die verslavingskant, dus die symptomen. En wat wij zien is dat de frequentie van gebruik, dat niet het meest risicovol is. Dus die kinderen die best veel gebruiken, die veel op social media zitten, ja, die zijn niet standaard, lopen ze een verhoogd risico om in de problemen te komen of nadelige effecten van te ervaren. Maar juist die verslavingskant, daar zien we dat als jongeren meer symptomen hebben, dat ze dan wel inderdaad zich minder lekker voelen. Dus inderdaad meer depressieve symptomen. Ze geven aan dat ze minder tevreden zijn over hun eigen leven. Ze zitten minder lekker in hun vel. Ze hebben ook wat vaker wat sociale problemen met vrienden en zo.
En bij jongeren, maakt het dan ook nog, want spreek ik nu over jongeren. Mm-hmm. Zit er dan ook nog verschil tussen leeftijdsklassen en groepen? Want jonger is best wel breed natuurlijk. Je kan rond de 12, 13 zijn, maar je kan ook rond de 19, 20 zijn.
Ja. Absoluut. Ja, het onderzoek waar ik het vooral over heb en waar wij mee bezig zijn, dat is dat gaat over jongeren op de middelbare school voornamelijk.
Ja, en dan ook wat je zei met problematisch, ben ik ook wel benieuwd naar. Wanneer wordt zoiets problematisch? Wanneer is social media gebruik problematisch?
Nou, in ons onderzoek gebruiken we 9 vragen om te meten in hoeverre jongeren verslaafd zijn aan hun sociale media. En deze vragen zijn ontwikkeld door een collega van mij, Regine van de Einde. En als je meer symptomen hebt, dus als je op meer van die vragen ja beantwoordt, dan heb je een groter risico om verslaafd te zijn. Ik kan een aantal voorbeelden noemen en we kunnen dat ook samen even doorlopen, als jij dat goed vindt.
Ja, vind ik wel. Ja? Ik ben benieuwd.
Ja, ik ook eigenlijk, hoe jij daarop scoort.
Voordat ik zelf opeens problematisch ben.
Nou, dan gaan we er doorheen. En het gaat erover of jij die situatie in het afgelopen jaar wel eens hebt meegemaakt.
Ja, en dan is dit eigenlijk een soort van testje voor mensen om zelf ook te kijken van hoe problematisch is mijn social media gebruik. Ja. Oké, dus iedereen die meeluistert, die kan ook bij zichzelf nagaan van oké, spannend.
Ja, komt-ie. Heb jij in het afgelopen jaar regelmatig geen interesse gehad in hobby's of andere bezigheden omdat je liever met sociale media bezig was?
Nou, ik zou zeggen, geen interesse vind ik een groot woord. Wel dingen als afgeleid, maar niet zozeer dat ik denk, ik heb hier geen interesse meer in.
Dus een nee?
Ik zou hem een nee geven.
Oké. Regelmatig aan niets anders kunnen denken dan aan het moment dat je weer sociale media kon gaan gebruiken.
Alleen als ik in het vliegtuig zit, dan denk ik van, als ik land, is het toch wel even lekker om dan weer even mijn appjes te kunnen zien en kijken wat er gebeurt. Maar daarbuiten niet. Dus ik denk niet dat dat heel ongezond
is. Is dat dus in het afgelopen jaar voorgekomen? Dus heb je het afgelopen jaar gevlogen?
Dan toch wel. Ja, dan wel.
Oké. Ja, want zo streng moeten we hem gaan invullen. Het gaat echt even terugdenken het afgelopen jaar. En is dat regelmatig? Want dat staat er ook bij, hè? Is dat regelmatig gebeurd?
Oh nee, dat is niet regelmatig gebeurd. Nee.
Oké, dan zet ik hem bij nee. Heb je in het afgelopen jaar niet kunnen stoppen met het gebruiken van sociale media, terwijl anderen zeiden dat je dit echt moest doen?
Nee, dat heb ik niet. Maar het is natuurlijk ook een beetje mijn werk. Dus bij mij zal het niet zo snel iemand zeggen van, goh, misschien moet je toch even stoppen. Dat is misschien net een ander geval natuurlijk. Maar ik heb het niet zo gehad, nee.
Oké. Heb je in het afgelopen jaar je vaak rot gevoeld als je geen sociale media kon gebruiken?
Nee, ik heb me niet rot gevoeld. Sterker nog, ik denk soms wel dat als ik soms even mijn Instagram wegleg, maar dan kom je weer terug op die ongelukkigheid. Dat ik soms denk, oh wat lekker, ik hoef eigenlijk niet te zien wat Pietje Puk op het strand in dat land doet. Ja, dus soms vind ik het soms wel een soort van opluchting eigenlijk. Maar nee, heb ik niet.
Oké. Heb je in het afgelopen jaar je regelmatig ontevreden gevoeld omdat je meer tijd aan sociale media had willen besteden?
Meer tijd aan had willen besteden, niet minder tijd.
Nee, dus dat je je ontevreden had gevoeld omdat je er meer aan had willen besteden.
Oh nee, dat heb ik niet. Ik heb eerder dat ik soms dan zie je schermtijd en dat ik denk van, dat mocht wel wat lager.
Ja. Oké. Heb je in het afgelopen jaar vaak stiekem sociale media gebruikt?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee.
Inderdaad, en die situatie is voor jou natuurlijk ook anders. Want jij hoeft het waarschijnlijk niet meer stiekem te doen.
Nee, dat is niet.
Inderdaad.
Het is niet, toen ik klein was, ik wel eens huisarrest van de computer of zo. En dan was het wel stiekem.
Ja,
maar dat is nu ook niet meer het geval.
Heb je in het afgelopen jaar vaak sociale media gebruikt om niet aan vervelende dingen te hoeven denken?
Nee, ik vind het soms wel lekker als afleiding van, ik heb even daar of daar geen zin in. Maar het is niet dat ik nou denk dat het echt iets is om mee als een uitweg of zo. Ja. Zo voelt het niet voor mij.
Oké. Heb je in het afgelopen jaar geregeld ruzie gekregen met anderen door jouw sociale media gebruik?
Nee, dat heb ik ook niet gehad. Nou, ik scoor wel heel erg...
Nou, dit is, we komen bij de laatste. Heb je in het afgelopen jaar serieuze problemen met je ouders, broers of zussen of vrienden gehad door jouw sociale media gebruik?
Nee, dat heb ik ook niet. Gelukkig niet.
Nou, dan gaan we naar de uitslag.
Het romgeroffel?
Jij hebt een score van 0.
Ja, dan komt het allemaal wel goed.
Dus jij vertoont geen symptomen van verslaving. Ja. Dus dan is de kans ook dat jij negatieve impact ervaart van jouw sociale media gebruik op je dagelijks functioneren.
Ja, dat scheelt. Nou, nu zegt ze bij mij misschien net een andere combinatie, omdat het ook natuurlijk een beetje mijn werk is.
Inderdaad.
Dus ik zeg ook altijd van, maak ik wel eens grapjes over, hoor. Dan zit ik bijvoorbeeld wel eens op TikTok. En dan zeg ik van, oh, ik zit erop alleen maar voor inspiratie. Terwijl aan de ene kant denk ik van, oh, is dat echt inspiratie opdoen voor content? Of is het ook gewoon omdat ik het leuk vind?
Ja.
Soms denk ik wel van, maar als ik dit zo hoor, dan komt het wel goed.
Ja, volgens mij ook wel.
Ja, want hoeveel mensen zijn er nou, of hoeveel jongeren zijn er nou die op zo'n test andere scoren? Waar kan je dan aan denken? Wat is normaal? Wat is...
Ja, als je hier op deze 9 vragen, als je op één van die vragen ja beantwoordt, nou, dan is er nog niks aan de hand. Wat wij nu hebben gezien is dat als je op 2, 3, 4 of 5 van die vragen ja beantwoordt, dan... zeggen we, oké, dat is al een risico. Dus dan behoor je al tot een risicogroep. Dan is het risicovol sociale media gebruik. Als je 6 vragen of meer met een ja beantwoordt, dan word je volgens recent onderzoek, wordt dat beschouwd als, nou, dat is problematisch sociale media gebruik. En die laatste groep, als wij kijken naar de jongeren op de middelbare school, want dat is dus wat ik net zei, dat is waar wij onderzoek naar doen. Dan heeft zo'n rond de 5% van de jongeren voldoet daaraan. Dus die is volgens dit instrument verslaafd aan sociale media. Maar een heel groot deel, wel ongeveer 1/3, zit in die risicovolle groep.
Ja, dat is heel veel.
Dat is echt veel. En die risicogroep, daarvan zien we al wel dat die ook hele belangrijke verschillen heeft eigenlijk met die normatieve groep. Dus als je geen symptomen hebt of 1, dan zeggen we dat is normatief. Dan heb je gewoon, gebruik je sociale media. Je kunt het veel gebruiken, maar het is niet problematisch. En daar zien we dus in die normatieve groep zien we vrijwel geen effecten.
Je had het net over risicogroepen. Maar wie of wat voor mensen lopen nou eigenlijk met een risico om social media verslaafd te worden?
Ja, dat is een hele leuke vraag. En dat is ook precies waar wij naar op zoek zijn. Omdat we dus willen weten van ja, welke jongeren moeten we nou eigenlijk al vooraf in de gaten gaan houden. Of extra tools bieden om daarmee om te kunnen gaan. En wat tot nu toe onderzoek laat zien. Het is dus echt heel verschillend. Afhankelijk ook van waar je naar kijkt. Maar als we kijken naar verslaving. Dan zien we dat meer meisjes verslaafd zijn. Ik denk ook wel dat dat te maken heeft omdat meisjes meer sociale media ook gebruiken in vergelijking met jongens. We zien ook dat er wat impulsievere kinderen, dat die eerder het risico lopen of een groter risico lopen om verslaafd te raken.
En wat bedoel je precies met impulsiviteit? Wanneer is een kind impulsief in social media gebruik of iets dergelijks?
Ja, impulsieve jongeren, want daar hebben we het over, die zullen snel reageren ook op dingen. En snel actie ondernemen, zonder dat ze eventjes op de rem trappen van oké, moet ik dit nu wel doen? Is dit verstandig? En wat ook heel belangrijk is wat zijn nou eigenlijk de redenen voor jongeren om sociale media te gaan gebruiken? Sommigen gebruiken dat voor een stuk ontspanning. Maar er is ook een groep jongeren die het gebruikt om van een gevoel van eenzaamheid af te komen. Of zich helemaal niet lekker voelen. En daardoor online gaan en kijken eigenlijk wat hun peers doen. En daarbij zien we dat die jongeren wel extra kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen ook van problemen. Dus dat is ook heel belangrijk. En Wat we zien is dat, en dat heeft te maken ook met al het verslavingsgedrag. Jongeren met een lagere zelfcontrole, dus die zichzelf minder in de hand hebben, die minder snel of minder makkelijk hun impulsen kunnen onderdrukken of in de hand kunnen houden. Die zijn ook, die lopen ook een groter risico op verslaving.
Ja, en we hebben het nu over de generatie van nu. En dan is eigenlijk over die 5%.
Ja.
Denken jullie dan ook dat het in de toekomst dan meer wordt? Of was dat in de toekomst minder? Want social media is best wel een soort van nieuw.
Ja.
Zien jullie daar dan nog een soort van verschil in generaties of in tijd?
Ja, dat is nog heel lastig. Een hele leuke vraag. En daar ben ik zelf ook heel benieuwd naar. Maar dat is heel lastig.
Want waarschijnlijk ook heel weinig onderzoek over te
precies,
vinden.
Precies, want het is een relatief nieuw iets. De beschikbaarheid van naar digitale media altijd overal. Dat is relatief nieuw. Dus heel veel weten we daar nog niet van. Wat nu wel een collega van mij heeft onderzocht, Maartje Boer, is om te kijken naar, als jongeren nou wel meer symptomen laten zien, dus degene die we net hebben besproken, is dat nou een jaar later weer minder? Of wordt dat nou ook steeds meer, naarmate jongeren ouder worden? Dus dan hebben we het niet over generaties heen, maar wel als jongeren zelf ouder worden, dan zou je kunnen denken van, op een gegeven moment dan leren ze misschien wat meer mee omgaan. En dan wordt het wel weer minder. Maar wat zij heeft laten zien, is dat als jongeren op de middelbare school op de leeftijd van 12, 13 al best hoog zitten in die symptomen, dat relatief stabiel blijft. Dus die jongeren blijven ook, in ieder geval tot en met hun 15e is dit, blijven ze veel van die symptomen vertonen. En dat vinden wij wel heel belangrijk om dat soort dingen te weten. Want dat betekent dat je echt in moet zetten op preventie. Dat je dus heel goed moet gaan kijken naar, wie zijn nou die jongeren die dus dat vertonen? Want als ze dat eenmaal vertonen, dan is het dus heel moeilijk om daar zelf weer van af te komen.
Ja, want je geeft nu naar preventie aan. Stel, je zou nu zoiets hebben van, ik vind zelf dat mijn social media uit de hand loopt. Wat is dan advies of tips die jij zou meegeven?
Ja, je kunt er op twee manieren. Dus je kunt als jongere zelf is een stuk bewustwording is al heel belangrijk. Dat je bewust van bent, ik ben er ook best veel mee bezig. En dan zijn er echt allerlei tools beschikbaar. Er zijn verschillende apps beschikbaar die je maximale tijd dat je je telefoon actief is bijvoorbeeld beperkt. Ze zijn ook specifiek voor het maken van huiswerk bijvoorbeeld gemaakt. Dus dat kan allemaal. Maar het stukje bewustwording, ik denk dat dat echt stap 1 is. Maar als we echt kijken naar preventie, dan wil je daar al voor zitten. En dan vind ik zelf dat ouders daar een hele belangrijke rol in hebben. Dus dat we ouders eigenlijk nu handvaten kunnen geven van hoe kunnen zij hun kind het beste begeleiden. Om wel dus ook weer hier alle voordelen van die media te kunnen gebruiken en de risico's als ouders voor hun kinderen zo klein mogelijk kunnen maken. En als we dan kijken naar die rol van ouders, dan ook daar weten we nog relatief weinig vanaf, helaas. Maar wat we wel weten is dat het maken van afspraken bijvoorbeeld heel belangrijk is. Vooraf afspraken maken. En het kan zijn over wanneer mogen ze gebruiken, maar ook hoe lang mogen ze online zijn en wat mogen ze überhaupt online doen. En dan kom je ook alweer bij het volgende, wat ze online doen. Het is wel heel belangrijk dat je als ouder ook wel betrokken blijft bij wat je kind doet online. En dat het niet twee verschillende werelden zijn. Dus een kind dat in een online wereld zonder ouders en een kind in een offline wereld waar die ouders wel een belangrijke rol in spelen.
Ja, wat interessant om die verhalen met ouders toch. Ik heb zelfs inderdaad wat je zegt met betrokkenheid. Ik heb zelf dus inderdaad gehad als klein meisje. Had ik dus dat ik buiten speelde, wat de meeste kinderen heel erg deden. Dat vonden mijn zus en ik nooit super leuk. Dus bij ons thuis vond ik het heel leuk om achter de computer te zitten. En ik weet nogal dat er dan kinderen zijn van ook nog maar zoveel uur per dag op de computer. En ik ging er altijd een soort van achter. En daardoor kwam ik dus inderdaad dat ik heel erg leuk vond om te programmeren. Dat leerde ik een beetje daardoor. En mijn zus heeft leren editen, wat ik dan weer later door haar heb geleerd, video editen. En zo begin ik met programmeren, begon ik websites te maken en te bloggen. En uiteindelijk ook te video editen. Maar bij ons thuis was het inderdaad een soort van... Mijn vader vond het alleen maar goed dat wij achter de computer zaten. Want nou, hij geloofde dat dat de toekomst was. Hij zei van, nou, het is supergoed wat jullie doen als jij gewoon programmeren en gewoon video's editen. En ik ben nog wel dat ik altijd dacht van, oh, heel veel andere kinderen mochten dat niet. Maar mij heeft het daardoor juist wel heel veel gegeven. En ook juist die vrijheid van mijn ouders. Want ik ben daar nu wel heel dankbaar voor. Precies. Maar ja, ik weet heel veel ouders die dan inderdaad zoiets hadden van, zit zij er niet veel achter of dit of dat. Maar dat is dan interessant, want uit het onderzoek komt dat dan ook een beetje.
Ja, inderdaad. En dat is echt, dat is een heel belangrijk punt. En wat had jij het idee dat het voor jouw vader wel uitmaakte wat jij dan deed online? Want je noemt specifiek dat programmeren.
Nou ja, ik werd daar gewoon heel enthousiast van. En hij heeft ook wel een beetje ICT-achtergrond. Dus dan als vader vind je dat natuurlijk hartstikke leuk. Dus hij was wel bezig met wat wij deden. En wij deden vaak ook weer van die spelletjes, maar die dan wel educatief ook alweer een beetje waren. Ja. En we hadden een hele kast vol staan met van die computerspelletjes die educatief waren. Dus hij dacht van, nou, laat ze maar lekker spelen, want het is alleen maar goed. Dus die was wel bezig met wat we deden. Hoewel, voor mij voelt dat niet zo. Dat hij daar heel erg op zat. Ik had het gevoel niet. Maar hij wist wel wat we deden, ja.
Ja.
Maar grappig dat uit het onderzoek dat helemaal blijkt.
Precies.
Dan zou je dus inderdaad zeggen dat die betrokkenheid van ouders een beetje key is.
Ja, kijk, die betrokkenheid van ouders is key voor alle factoren. Voor de gehele ontwikkeling van kinderen. En het lastige op dit moment is omdat het een vrij nieuw, toch een relatief nieuw fenomeen is. Dat de huidige generatie ouders, dat een groot deel daarvan niet zelf mee is opgegroeid. En dus ook niet goed weet hoe ze daar nou mee om moeten gaan. En voor sommigen is het de online wereld een hele grote boze wereld. En voor sommigen is dat helemaal niet. En je wil eigenlijk dat je al die ouders toch wel voldoende informatie kunt geven om dat op een goede manier te doen.
Ja.
En dus die betrokkenheid is echt heel belangrijk. En weten wat je kind doet, weten wat je kind... En ook met wie. Dus met wie is je kind, heeft je kind online een game gespeeld? Of met wie is je kind aan het appen? En waar gaat dat nou over? En probeer daar het gesprek over aan te gaan. Dat is echt heel belangrijk.
Ja, en dan is het niet zozeer... Ja, is het dan gewoon ook echt een gesprek van, goh, met wie heb je dan gepraat? Moet je dat dan zo benaderen? Want het is heel gek om te vragen van, oh, met wie heb jij vandaag op WhatsApp gezeten? Het is heel anders dan als je vraagt van, met wie heb je vandaag afgesproken, vind ik.
Ja,
dan.
Absoluut. Nou, ik denk dat dat niet veel uitmaakt. Want dat hangt af van wat je zelf als ouder ook prettig vindt en hoe jij communiceert met je kind.
Ja.
Maar het is wel goed als je als ouder daar af en toe naar vraagt. En je hoeft niet, en dat hangt ook af van de leeftijd, hè? Natuurlijk zullen jongeren niet alles op een gegeven moment gaan vertellen. Maar het is wel goed als je als ouder daar wel interesse in toont.
Ja, nou, om eigenlijk een beetje terug te komen bij de beginvraag. Word je echt ongelukkig van social media? Nou, als ik het zo van jou hoor, ligt dat dus eigenlijk heel erg aan hoe je ermee omgaat. Inderdaad, of het problematisch is. Dus eigenlijk een beetje je eigen relatie met social media. Maar dat het heel erg per persoon verschilt.
Ja, dat is een hele mooie samenvatting.
Ja, bedankt voor je tijd.
Ja, hartstikke leuk om dit gesprek met jou te hebben.
Je hoorde Jamie en Ina Koning. Hey, en Ben, of ken jij nou een wetenschapper die je ook graag hier een keer zou horen met een tof verhaal? Nou, dat komt goed uit, want je kan je tips mailen naar podcast@universiteitvannederland.nl. Tot de volgende!